laten we samen in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Gij richt voor mij een feestdisch aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waar hij mee begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar de twee volgende coupletten staande zingen van dit prachtige lied. Het middelpunt van ons samen zijn, de Heer Jezus zelf. En laten we met elkaar het tweede en derde couplet zingen van 399. Vanmorgen mochten we als gemeente samen nadenken over het moment dat de Heer Jezus naar Jeruzalem ging. De intocht in Jeruzalem en met name hebben we stilgestaan bij de betekenis van Jeruzalem. Waarom Jeruzalem zo'n hele bijzondere stad is. En zoals vanmorgen gezegd, vanavond willen we met elkaar nadenken over dat prachtig moment dat de Heer Jezus met zijn discipelen aan tafel zit. En daar over en weer gesprekken gaande zijn. Nou, over deze gesprekken aan tafel gaan we vanavond met elkaar wat lezen. En voordat we dat doen, willen we met elkaar God zegen vragen over dit samen zijn. Zullen we samen God zegen vragen en voorbeden doen. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we mogen zingen over het middelpunt van ons verlangen. Heer Jezus, we hebben een groot verlangen. En dat is dat u vanavond in deze dienst het middelpunt bent. Het gaat om u, Heer Jezus. Niet alleen vanavond in deze dienst, maar ik hoop in ons leven. In ons dagelijks leven. In ons huwelijksleven. In ons gezinsleven. Dat het allemaal om u mag draaien, Heer Jezus. Heer, we hebben er vanmorgen ook over gezongen. Als er ooit een moment geweest is dat ik van u houd, dan is het nu wel. Dat de liefde naar u, Heer Jezus, niet minder wordt, maar toeneemt. Dat we groeien in de liefde naar u. En u weet, Heer, hoe kil het soms kan zijn in ons leven. Hoe druk we soms kunnen zijn met vele andere dingen. Maar laat het zo zijn, Heer, dat u het middelpunt bent van ons verlangen. Dat we er verlangen naar hebben om bij u aan tafel te zitten. Om met u maaltijd te houden. Om van u te mogen leren. Ook vanavond willen we als het ware bij u aan tafel zitten. En met u in gesprek gaan. Heer, we willen u bidden voor de zieken onder ons. En één van hen willen we in het bijzonder noemen vanavond. En dat is onze broeder Henk Ipskamp. Heer, we hebben gehoord dat hij vanmorgen opgenomen is in het ziekenhuis met vreselijke benauwdheid. Heer, wat is het vreselijk om dit zo mee te moeten maken. En te moeten constateren hoe je lichaam dag in dag uit achteruit gaat. Heer, ik wil u heel veel genade bidden voor onze broeder Henk Ipskamp. Heer, wilt u nu op dit moment hem laten ervaren dat er vanuit de gemeente voor hem gebeden wordt. Maar bovenal dat er iemand is aan de rechterhand van de Vader die elk moment voor hem bidt en pleit. Heer, wilt u hem genade schenken? Wilt u hem barmhartigheid schenken? En hulp op het juiste moment? Dat bid ik ook voor zuster Doetie Ipskamp toe, die altijd zo trouw om hem heen staat en verzorgt. Heer, wilt u haar ook vertroosten en bemoedigen? Ook de kinderen. Heer, u weet ook hoe de kinderen met deze ziekte omgaan. En ik wil u vragen, wilt u het hart van zijn zonen aanraken? En dat ook zijn zonen zullen moeten ontdekken dat zij niet zonder Jezus kunnen leven. Maar dat ze u nodig hebben. Heer, zoals ook wij u ook op dit moment nodig hebben. Maar ook morgen als de week weer verder gaat. Elke dag opnieuw. Heer, dank u wel voor het geweldige offer wat voor ons gebracht werd. Daar op de plaats die u uitgekozen heeft. Daar in Jeruzalem. Dank u wel dat Heer Jezus al onze zonden gedragen heeft. Ons oordeel gedragen heeft wat wij hadden moeten ondergaan. Heer Jezus, dank u wel dat u het voor mij gedragen heeft. En wil u bidden, wilt u ons vanavond zo met elkaar een hele fijne avond geven. Wilt u met hen zijn die op een afstand deze dienst beluisteren? Of later? En wilt u met de ouderen zijn die niet meer in de dienst kunnen komen? Wilt u met onze broeders en zusters zijn die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Wilt u met hen zijn die uitgegaan zijn om ver weg het evangelie te verkondigen? Ik wil ook in het bijzonder danken, Heer, voor Mike en Wilma die vanmiddag weer bij hun moeder aangekomen zijn. Heer, wilt u hen samen een hele fijne tijd geven. Heer, dank u wel dat we zo onszelf bij u aan mogen bevelen. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond straks nog een lied zingen voordat we erover na gaan denken. Maar laten we eerst een stukje lezen. En ik heb een aantal kleine stukjes eruit gefilterd vanuit de gesprekken. De thema's waarover gesproken wordt. En dat zijn er met name eigenlijk 6 thema's. 6 onderwerpen waarover de tafelgesprekken gaan die de Jezus voert daar in Jeruzalem met zijn apostelen. In Johannes 13 lezen we eerst vers 1 tot en met 7, dan weten we waar het eerst over gaat. Johannes 13 vers 1 tot en met 7. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas Simons zoon Iscariot in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een doek, waarmede hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zei tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. En dan vers 15. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Vers 21 en 22. Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest. En hij getuigde en zeide: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. De discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. En dan vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad hebt, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. En dan vers 36 tot en met 38. Simon Petrus zei tot hem: Heere, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij later volgen. Petrus zei tot hem: Heere, waarom kan ik u thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten. Jezus antwoordde: uw leven voor mij inzetten? Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, u weet, een andere vertaling zegt: amen, amen. Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij mij driemaal verloochend hebt. En dan hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 3. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En dan vers 18 tot en met 20. Daar staat: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij. Want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En dan het laatste vers, vers 31, het laatste stukje. Zes hele belangrijke woorden. Daar zegt er Jezus: staat op, laten wij van hier gaan. Tot zover enkele indrukken van gespreksonderwerpen van de heer Jezus aan tafel met zijn apostelen. We gaan er straks verder over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een prachtig lied zingen. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is lied 372 uit de bundel Opwekking. 372, u verzadigt mij met uw beeld, met uw liefde, o Heer. Voor het werk wat we mogen doen in de gemeente, één collecte. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. En dat is een heel mooi lied waarin we verlangen hebben om dicht bij de Heer te zijn. De Heer Jezus, die zegt in Openbaring 3, vers 20. U kent waarschijnlijk allemaal wel dat vers uit uw hoofd. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Heeft u dat al eens een keer meegemaakt in uw leven? Is er een moment in jouw leven geweest dat je heel bewust gezegd hebt, ja Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik stel mijn leven voor u open. Ik wil mijn leven met u delen. U bent mij zoveel waard. Dat is heel belangrijk, dat dat moment ooit in jouw leven plaatsgevonden heeft. Ja Heer Jezus, kom in mijn hart. Voor hem was geen plaats bij de geboorte. Voor hem was zelfs geen plaats toen hij stierf. Voor hem was geen plaats waar hij begraven kon worden. Hij werd in het graf van een ander gelegd. Jezus heeft zelfs gezegd tijdens zijn leven, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Mag hij zijn hoofd in uw leven neerleggen? Mag hij rust vinden in uw hart? Nou, en dan staat er zo mooi in dat stukje, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Maaltijd houden. Samen zijn. Samen de dingen overleggen. Samen naar elkaar kunnen luisteren. We hebben, Helene en ik, die volgen op dit moment de Marriage Course. Er zijn sommigen onder ons die dat ook doen. Een heel belangrijk onderdeel van de Marriage Course, een prachtige cursus voor echtparen, dat is dat je ook samen gaat eten. En samen eten, dat is samen zijn. Naar elkaar luisteren. Echt naar elkaar luisteren. Wat is dat mooi. Wat gebeurt er met je als je samen aan tafel zit? Wat gebeurt er met je? We spraken daar vanmiddag nog over met ons gezin, met een aantal anderen die er ook bij waren. Als je samen vaak met elkaar optrekt, dan moet je maar eens opletten, dan ga je soms ineens dezelfde woorden gebruiken. Je gaat soms dezelfde uitdrukkingen gebruiken. Je gaat soms dezelfde gebaren maken, als je met elkaar vaak aan tafel zit. Je gaat elkaar een klein beetje onbewust imiteren. Dat ga je doen als je met Jezus aan tafel zit. Als je met Jezus gaat tafelen, als je met Jezus samen bent, dan ga je steeds meer op hem lijken. Met hem praten. Nou, we hebben hier gelezen in Johannes 13 en Johannes 14. Johannes 13 begint dat het paasfeest gekomen was. En je moet niet vergeten dat Johannes 13 vers 1 en voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij met de zijnen aan tafel aanlag, dat dit na de avondschemering was van deze ene lange dag. U weet dat in Israël de dag begint als de eerste ster verschijnt. Dus aan de avond van deze dag begon de Heer Jezus met zijn discipelen het avondmaal te vieren. En aan het einde van diezelfde dag, toen het bijna donker werd, stierf Jezus aan het kruis. Bent u zich daar bewust van? Dat was maar één dag. Eén lange dag. Vanaf de avondschemering, toen hij met zijn discipelen het paascha at, tot die avondschemering die aanbrak toen hij stierf aan het kruis. Eén lange dag tussen twee avonden. En daar schrijft er Jezus, daar zegt er Jezus dat hij de zijne die hij lief gehad heeft in de wereld, lief gehad heeft tot het einde. Een eindeloze liefde. Wij kennen dat woord wel eens, teloscoop. Telos is eigenlijk de voleinding. Scope heeft te maken met kijken. Telos heeft eigenlijk te maken met helemaal tot aan het einde. Tot het einde. En ik denk dat daar inderdaad zeker hier op aarde mee bedoeld werd, toen de Heer Jezus riep aan het kruis, het is volbracht. Hij heeft de zijne lief gehad. Nou, dit even als inleiding met Jezus aan tafel. We kennen allemaal wel die prachtige borduursels. Er staat er ook eentje in de kerk. Jezus met zijn apostelen, het laatste avondmaal. Waarover hebben ze het gehad? Nou, er zijn in die stukjes die we met elkaar gelezen hebben, 6 gespreksonderwerpen geweest die eventjes de revue passeerden. En ik wilde heel eventjes met u over nadenken. Wat was het eerste gespreksonderwerp? Het eerste gespreksonderwerp was, wie is van ons wel de meeste? Wie is wel de belangrijkste? Daar gaat het om. In Lucas 22 vers 24 staat, er kwam oneenigheid. Er kwam oneenigheid onder de apostelen. Wie van ons mag zich als de meeste rekenen? Het is toch te gek om los te lopen, hè? Op die laatste lange dag, waarop de Jezus stond voor het sterven aan het kruis, gingen de apostelen zich even druk maken van wie is nou wel de meeste. Hoe kwam dat dan eigenlijk wel? Omdat er één het waagde om te vragen voor zijn zonen, voor haar zonen, straks in het koninkrijk. Mogen dan mijn beide zonen, de ene links en de andere rechts van uw troon zitten? Dat was de aanleiding. Aan de ene kant. En de aanleiding aan de andere kant was, ze hadden de zaal klaargemaakt, ze hadden alles neergezet, ze hadden zelfs de doeken neergelegd om de voeten te wassen, de kan neergezet, de kommen neergezet. Ze hadden alleen één ding vergeten, ze hadden vergeten een slaaf in te huren. Die was er niet bij. Nou, en dan lig je daar met je voeten aan tafel. Nou, dat zal lekker gelegen hebben, hè? En de ene apostel tegen de ander, joh, wie was nou die voeten? Alles stond klaar. Ik vind het eigenlijk best wel heel mooi. Alles stond klaar. Alles was geregeld. Alleen één ding was niet geregeld. Er was geen slaaf. Is dat niet een beetje goddelijke humor? Want er was wel een slaaf. Er was wel een slaaf en dat was Jezus. Jezus was de slaaf. Jezus was de enige die dit werk kon doen. En hij omgordde zich met dienstbaarheid. En hij ging de voeten van de discipelen wassen. Dit is dat eerste gespreksonderwerp. Als je met Jezus aan tafel gaat zitten, dan ontdek je wie jij mag zijn. Mensen die vaak met Jezus tafelen, om maar zo te zeggen, dat zijn niet mensen die hoogmoedig zijn. Dat zijn niet mensen die zichzelf willen laten gelden. Maar dat zijn mensen die dienstbaar willen zijn. Dat is het gevaar als je met Jezus gaat tafelen. Dat zijn de gesprekken bij Jezus aan tafel. En weet je dat, als ik zo naar mijn, ja, gewoon in het pastoraat kijk, naar mensen waar ik mee omga, dan zal ik u eerlijk vertellen, de mensen die, waarvan ik weet dat zij zo'n diepe relatie met God hebben, die komen bij mij vaak over als de meest nederige mensen. Die zijn vaak zo nederig, zo liefdevol, zo prettig in de omgang. Die zijn niet zo bitsig en zo nijdig en zo snel geïrriteerd. Maar die zijn soms zo geschaafd door Jezus aan tafel. Je verliest al je hoogmoed. Je wordt nederig. Petrus die begreep er helemaal niks van. En de Heer Jezus zei tegen Petrus, Petrus, je begrijpt het nu ook nog niet. Maar, en dat staat er letterlijk in de Statenvertaling, maar na deze, in het meervoud, na de dingen die nu gaan gebeuren, zul je het gaan begrijpen. En welke dingen waren dat dan? Nou, eerst moest Petrus zijn eigen neus stoten. Eerst moest Petrus ontdekken van de dingen die hij beweert, dat hij die niet waar kon maken. En toen moest hij zien hoe zijn heiland daar aan het kruis hing. Toen moest hij zien hoe de Heer Jezus opgestaan was uit de dood ten hemel gevaren is en het Pinksterfeest beleefd heeft. En toen kon Petrus zeggen, in zijn brief, hoeft het niet op te slaan, maar 1 Petrus 5, weet je wat Petrus daar zegt? Om God u jegens elkander met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige en de nederige geeft hij genade. Nou, niemand had het ooit mooier kunnen zeggen dan Petrus. Hij heeft het ervaren. Hoe is het met u? Heeft u dat al geleerd bij Jezus aan tafel? Dat er niets van jezelf overblijft. Niets van je eigen eerzucht. Maar dat het alleen maar Christus is. Dat is het eerste gespreksonderwerp. Nederigheid. Tweede gespreksonderwerp. Dan wordt als het ware dat hele gesprek omgebogen. En dan gooit de heer Jezus als het ware de knuppel in het hoenderhok. En wat zegt de heer Jezus dan? Eén van jullie zal mij verraden. Nou, dat is weer een heel ander gespreksonderwerp, zeg. Daar moet je het dan maar mee doen. Stel eens voor. Als de heer Jezus hier op deze plaats zou staan. En tegen ons vanavond zou zeggen. Eén van jullie zit hier als een schijnheilige. Die zegt wel dat hij gelovig is, maar die is volkomen atheïstisch. Wie zou dat zijn? Wie zou dat zijn? Zou die mij bedoelen? Nee, toch zeker? Zie je wat hier gebeurt? De heer Jezus die zegt dat. En ze beginnen onzeker te worden. Ze beginnen een beetje te schuiven op hun stoel. En de ene vraagt aan de ander, joh, probeer er eens achter te komen. Wie bedoelt hij nou eigenlijk? Het is een hele onrustige situatie gekomen. En het is ook zo. En dat zie je in de Bijbel, in het evangelie heel duidelijk. Hoe dichter het kruis naderde, hoe meer mensen afvielen. En hoe scherper de snede eigenlijk werd. Hoe meer het erop aankwam. Ben je bereid mij te volgen of niet? Hoe dichter bij het kruis, hoe duidelijker de keuzes gemaakt worden. En dat zien we hier bij Jezus ook. Het kruis, dat is de plaats waar de beslissingen genomen worden. Voor de Joden staat er in de Bijbel het kruis een aanstoot. Voor de Grieken is het een dwaasheid. Maar voor hen die behouden zijn, is het een kracht van God. Als Jezus hier zou staan en hij zou zeggen tegen een van ons of tegen ons vanavond, één van jullie hoort niet bij mij. Eén van jullie is mijn verrader. Hoe zou u daarop reageren? Bent u zeker van uw geloofsrelatie met de Heer? Bent u er zeker van? Dat is het tweede wat hier eigenlijk naar voren komt. Het eerste is nederigheid. En het tweede is zekerheid. Dat je zeker weet, zoals Paulus ook schrijft in een van de brieven, wees er zeker van dat je in het geloof staat. Dat je werkelijk echt de Jezus in je leven toegelaten hebt en hem gedankt hebt voor het werk wat hij gedaan heeft. Maar die ene, die Judas, waar het hier om gaat, wat denkt u, was Judas nou een willoos instrument in de handen van God? Denkt u dat? Was het een willekeurige keuze van God? Nou, die Judas, die pakken we er even tussenuit en daar moet Satan dan maar, die moet dan maar in de macht van Satan komen. Denkt u dat het zo gegaan is? Hij heeft de zijne die in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Zou de Jezus Judas gehaat hebben? Nee, de Jezus had hem lief. De Jezus die wilde niet dat hij verloren ging. Waar ligt het dan? Hoe komt dat dan? Ik denk dat we het al kunnen vinden in hoofdstuk 12 van Johannes. Daar wordt de Jezus gezalfd met 300 schellingen dure mirre. En hoe lezen we dan? Wat is dan de reactie van Judas in vers 4 van Johannes 12? Daar zegt Judas, Johannes 12 vers 4, maar Judas Iscariot, één van zijn discipelen, die hem verraden zou. U snapt natuurlijk wel, dit is achteraf geschreven, hè, dit Johannes Evangelie. Toen wisten ze dat al. Hij zeide, waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zeide hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Wat gebeurt hier met Judas? In de eerste plaats, Judas die wil zich beter voor laten komen dan dat hij is. Kunnen we dat niet beter aan de armen geven? Wat een schijnheiligheid is het. Want hij had helemaal geen gevoel voor de armen. Hij bekommerde zich helemaal niet om de armen. Hij was zo'n egoïst als maar kon. Daar begint het. Daar begint het. En het tweede wat je van Judas kunt lezen, dat is dat hij een grote leugenaar is. En in de eerste plaats, hij had geen hart voor de armoede. Hij had geen hart voor mensen die het moeilijk hadden. Hij zag alleen maar zichzelf. En in de tweede plaats, het was een leugenaar. In de derde plaats, het was een dief. Hij nam de inkomsten van de kas ook weg. Daarom, die fout van Judas, dat verraad van Judas, kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Maar stukje voor stukje, stapje voor stapje, probeert Satan mensenlevens kapot te maken. En dat gaat soms heel geleidelijk. En als je dan kijkt in hoofdstuk 13 vers 2, daar staat dat Satan het hem in zijn hart gegeven heeft om Christus te verraden. Satan had het in zijn hart gegeven. En als je dan verder doorgaat, dan staat er inderdaad in vers 27 van Johannes 13. En na dit stuk brood, toen voer de Satan in hem. Zie die climax? Het begint misschien een klein beetje onschuldig. Geef de duivel geen voet, staat in de Bijbel. Voordat je het weet, word je overweldigd door de kracht van Satan. En wat staat er dan aan het einde? En als Judas dan de club, als het ware, de tafel verlaat. En geloof dit van mij, Judas stond boven elke verdenking. Judas stond erboven, want ze dachten, oh, Judas gaat iets regelen. Die moet iets kopen voor het feest. Staat hier letterlijk, want niemand van de aanliggenden begreep waartoe hij dit zeide. Want sommigen meenden dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zeide, koop wat we nodig hebben. Hij stond boven elke verdenking. Zo zit het. Vandaar dat met Jezus aan tafel zitten betekent dat je elke keer weer opnieuw beproefd wordt. Hoe is het met jouw relatie met God? Is het nog goed? Is het nog goed tussen God en jou? Het derde, en dat heeft er alles mee te maken, kun je vanaf vers 31 tot en met 35 lezen. En dan zegt er Jezus, dan wordt dat gesprek weer omgebogen naar een derde gespreksonderwerp. En dat derde gespreksonderwerp, dat is een nieuw gebod, geef ik je. Dat je elkaar lief hebt. Werkelijke onderlinge liefde. Als er Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, dan is het niet dat er Jezus hier een elfde gebod geeft, want er zijn 10 geboden door de Heer gegeven. Niet een elfde gebod, maar een gebod vanuit een andere bron. Een gebod vanuit een andere hoek. Het gebod dat je lief hebt, en dan zegt er Jezus, zoals ik u heb lief gehad. Met andere woorden, die Jezus zegt, je moet elkaar lief hebben met een liefde die voortkomt uit mijn liefde. Niet een liefde die je zelf kunt produceren, maar een liefde die zijn wortels vindt in mijn liefde. En dat is natuurlijk het derde thema. werkelijke liefde. Werkelijke liefde waarin je op Jezus gaat lijken. Drie thema's. Nederigheid. Het tweede thema. Zekerheid. Wie is het dan, Heer? Ben ik er wel zeker van? Het derde thema. Hem liefhebben. En elkaar liefhebben. Liefde onder elkaar. En ook dat is vaak te zien. Dat is vaak te zien met mensen die een diepe relatie met de Jezus hebben. Die vaak tafelen met de Jezus. Dat zijn nederige mensen. Het zijn mensen die overtuigd zijn van hun zekerheid. Het zijn mensen die ook zo liefdevol zijn. Het derde. Of het vierde. Dat kunt u vinden in vers 36 tot en met 38. Dan richt de Jezus zich tot Petrus. En dan zegt de Jezus, ik ga straks weg. Ik ga straks heen. En dan zegt hij, maar waar ik naartoe ga, daar kunt gij nu niet komen. En dat is voor Petrus wel een beetje een brug te ver, zou je kunnen zeggen. De Jezus zegt aan de ene kant, in Matthäus, dan zegt de Jezus, willen jullie ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, Heer, waar zullen we naartoe gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. We kunnen nergens anders heen. En wat zegt de Jezus nou? Nou jongens, ik ga er vandoor en waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. Petrus die wil onder geen enkele voorwaarde de Jezus kwijtraken. Hij wil bij Jezus blijven. Hij wil hem volgen. Dan gaat het in dit thema over. In hoeverre kunnen wij Jezus volgen? Hem gehoorzamen. De Heer Jezus zegt, en daar heb ik een streepje onder gezet. Waar ik heen ga in vers 36, kunt gij mij nu, en daar heb ik een streep onder gezet, nu niet volgen. Maar gij zult later volgen. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Gij zult later volgen. Nou, dat kan niet anders dan dat de Heer Jezus bedoelt hetgeen wat hij later tegen Petrus zegt in hoofdstuk 21 vers 18. Johannes 21 vers 18. Daar zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dan staat er in vers 19, en dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En we weten allemaal wel waarschijnlijk dat dit de kruisdood geweest is. Dat niet alleen Jezus aan het kruis gestorven is, maar dat ook Petrus later zou volgen. De Heer Jezus zegt, nu kun je mij niet volgen. Is dat niet goed om dat te weten toen de Heer Jezus daar verhoord werd en dat Petrus daar op een afstand drie keer zei, ik ken die Jezus niet. En dat hij zichzelf begon te vervloeken. Ik ken die mens niet, tot drie maal toe. En dat toen de haan kraaide. En dat Petrus naar buiten rende en bitter weende. En dan staat er niet, en het was nacht, zoals bij Judas. Maar Petrus kwam zichzelf tegen. Maar Jezus zei, je kunt het ook niet. Hij kon het op dat moment ook niet. Kent u ook wel eens die situaties dat je eigenlijk op dat moment voor Jezus uit had moeten komen? En dat je het niet kunt? Je kunt het niet. Hoe komt dat dan? Waarom kon Petrus het later wel? Waarom kon Petrus met grote vrijmoedigheid, met grote volmacht, de Heer Jezus later wel volgen en toen niet? Nou, er is een heel verschil daartussen. Hè? U weet het waarschijnlijk wel. Toen was Jezus voor hem gestorven. Toen was Jezus voor hem opgestaan. Toen was Jezus naar de hemel gegaan. En toen was Gods geest uitgestort. En had Petrus de volheid van de Heilige Geest. En toen kon hij volgen. Dat is het gespreksonderwerp aan tafel. Het gespreksonderwerp aan tafel is: ben je bereid om mij te volgen? Kun je mij volgen? Oh, ik zou zo graag willen dat we de dag van morgen niet beginnen zonder te weten dat wij Jezus werkelijk door alles heen kunnen volgen. Omdat we vol zijn van Gods geest. Omdat Gods geest ons opnieuw mag vullen. En ons de kracht wil geven om inderdaad de Heer Jezus te volgen. En niet drie keer te zeggen: ik ken hem niet. En dat hoef je niet met je woorden te doen. Maar dat kun je net zo goed met je daden doen. Wat wel heel belangrijk is. Dat staat ook in Lucas 22. Dat er Jezus tegen Simon Petrus zegt: Simon Petrus, Satan heeft geprobeerd uw lieden te ziften. Uit elkaar te halen. Maar ik heb voor je gebeden. Ik heb voor je gebeden dat je behouden mag blijven. Dat je gered en gespaard zult blijven. Prachtig dat stukje uit Lucas 22. Dan wordt het gespreksonderwerp nog weer heel anders. Want dan komen we in hoofdstuk 14. En dan zegt er Jezus: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dan zegt er Jezus niet alleen: ik ga heen. Of ik ga naar een plaats waar je me niet kunt volgen. Maar dan zegt er Jezus: ik ga heen om jou een plaats te bereiden. Om plaatsbereidend ga ik voor jullie uit. Ik ga voor jullie plaatsbereidend aan het kruis. Plaatsbereidend in het graf. Plaatsbereidend sta ik op. Plaatsbereidend ga ik straks naar de hemel. Om voor jullie de weg open te maken, dat ook jullie in de hemel kunnen komen. En dan zegt hij ook: en ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dat is het volgende gespreksonderwerp aan tafel. Het gespreksonderwerp aan tafel is dan: je mag straks zijn waar ik ben. Dat heeft alles te maken met verlangen. Verlangen om straks bij de Heer te zijn. Nou, als je vaak met de Heer Jezus aan tafel zit, als je vaak met hem praat, vaak met hem gemeenschap hebt, dan zul je ook ontdekken dat je steeds meer gaat verlangen naar Jezus. Verlangt u naar Jezus? Verlangt u naar het moment om straks in het Vaderhuis te zijn? Of ben je er nog niet aan toe? Zeg je van: nou, er moet nog zoveel hier op aarde gebeuren. En ik wil toch ook wel eerst een heleboel dingen hier op aarde nog afmaken. Nou, als u nou nog niet zo verlangt naar een ontmoeting met de Heer Jezus, als u nog niet zo verlangt naar de wederkomst van Christus, dan kan ik u maar één ding aanbevelen. Ga eens wat meer met Jezus aan tafel zitten. Want dan ga je er vanzelf naar verlangen. Dan ga je steeds meer verlangen naar zijn komst. Verlangen naar zijn komst is niet alleen voor oude mensen. Is niet alleen voor zieke mensen. Verlangen naar zijn komst is voor de gemeente. De geest en de bruid roepen: kom. Heeft dat misschien te maken met de lauwheid onder veel christenen? Dat die liefde soms zo wegebt? Dat we geen verlangen meer hebben om straks voor altijd bij Jezus te zijn? En dan zegt er Jezus, een volgend gespreksonderwerp: ik zal je niet als wezen achterlaten. Je moet nou niet denken dat ik jullie straks helemaal reddeloos achterlaat. Hij spreekt over de trooster die zal komen. Over de Heilige Geest. Die zal komen en ja, God vertegenwoordigt op aarde als hij er niet is. En dan zegt hij zo mooi in vers 27 van Johannes 14. Vrede laat ik u. Het is als het ware een erflater die ons vrede nalaat. Mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik die u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagt. En is het niet geweldig dat hij zegt, wij zullen bij hem komen. Ik vind het een van de mooiste teksten uit de Bijbel. In vers 23 van Johannes 14, daar staat, wie mij, eens even kijken. Ja, vers 23, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En wat staat er dan? Ik kan het niet begrijpen, ik kan het ook niet bevatten. Maar dan staat er, en wij, wie is dat die wij? God de Vader en God de Zoon, wij, zullen tot hem komen en bij hem wonen. Kunt u het bevatten? Dat de schepper van hemel en aarde, God de Vader en God de Zoon, door God de Heilige Geest woning maakt in een nederig mens zoals u en ik. Wat een mooi gespreksonderwerp, hè? Aan tafel. Als Jezus zegt, ik laat jullie niet zomaar reddeloos achter. Ik kom tot jullie. Ik kom bij jullie wonen. Het gespreksonderwerp hier heeft alles te maken met een relatie met God. Gemeenschap hebben met hem. En als je dat ervaart, als je dat meemaakt, als dat het resultaat is om met Jezus aan tafel te zitten. Om te spreken over nederigheid. Om te spreken over zekerheid. Om te spreken over werkelijke liefde. Om met elkaar na te denken over, zijn we bereid om hem te volgen? Hebben we een verlangen om straks bij hem te zijn? Om dan te mogen ervaren, wat geweldig om zo'n relatie met hem te mogen hebben. En als je dat ervaart, dan kunnen we ook met elkaar dat laatste stukje, als het ware, samen zeggen. Want dat staat er dan in vers 14, staat op. Of hoofdstuk 14, vers 31, het laatste stukje. Ik zal u eerlijk vertellen, dat was het vers wat waarover een bijzondere bijbelleraar sprak toen ik afscheid nam van de opleiding waar ik me voorbereid heb voor dit werk wat ik doe in Duitsland. Op de afscheidsconferentie sprak deze bijbelleraar over deze woorden, staat op, laten wij van hier gaan. En wat betekende dat voor de Heer Jezus? Natuurlijk, menselijk gesproken zou de Heer Jezus zeggen van, oh, laten we hier maar blijven. Hier zijn we veilig. Maar waar ging de Heer Jezus op dat moment naartoe? Staat op, laten wij van hier gaan naar de hof van Gethsemane. Naar de plaats waar hij gevangen zou worden. Hij zou naar het kruis geleid worden. Naar Pilatus, naar Caiaphas, naar het kruis. Hij zou door God verlaten zijn. Staat op, laten wij van hier gaan. Durft u het aan? Durft u het aan om vanavond, na deze avond op te staan en de nieuwe week in te gaan, om dat te doen wat God van ons vraagt? Staat op, laten wij van hier gaan. Wanneer kun je het beste opstaan? Opstaan van de tafel waar je met de Heer Jezus mag eten. Met de Heer Jezus aan tafel, nogmaals, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Heren, we zitten, als we dat zo gehoord hebben, veel te weinig bij u aan tafel. We laten ons zo gek maken in deze wereld, in deze hectische wereld, dat er geen tijd meer is om met u aan tafel te zitten, om naar u te luisteren, om met u in gesprek te gaan over de onderwerpen waar we net zo met elkaar over na hebben mogen denken. Heer, wat zijn het wonderlijke gesprekken geweest voordat u stierf op Golgotha. Gesprekken op die laatste dag. Gesprekken die je nooit meer vergeet. Zoals we soms woorden nooit meer vergeten die iemand als laatste nog gesproken heeft voordat hij stierf. Heer, dank u wel dat ze opgetekend zijn door Johannes. En dat wij er vanavond nog over na mochten denken. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u ons de moed geven om op te staan en van hier te gaan. De wereld in. De opdracht opnemen, oppakken die u ons gegeven heeft. Heer, dank u wel daarvoor. Dat we, zoals u zei tegen Petrus, je kunt het nu nog niet aan. Straks kun je het aan. En dat wij nu weten dat Gods geest uitgestort is. Dat we door Gods geest de kracht en de moed en de wijsheid en de liefde alle genade ontvangen hebben om u te mogen volgen. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal zoals we hier vanavond zitten ons niet afvragen van, oh, wie is dat? Ben ik het misschien, Heer? Maar dat we allemaal die zekerheid hebben dat we door genade, door het geloof in de Jezus, voor eens en voor altijd het eigendom van de Jezus zijn. En als hier nou vanavond nog mensen zijn die er nog steeds onzeker over zijn, die misschien dingen in hun leven toegelaten hebben, waardoor ze steeds meer een speelbal geworden zijn van Satan, dan wil ik je vragen, wil je vanavond niet die dingen loslaten die jou van God vandaan houden? Zou je vanavond niet heel eenvoudig de Heer Jezus willen danken dat hij jou lief gehad heeft tot het einde? Een eindeloze liefde. Dat hij van je houdt. Dat hij voor jou daar aan het kruis de straf gedragen heeft. Dat hij voor jou zijn bloed heeft laten vloeien, daaraan dat kruis houdt. En dat je door dat bloed mag weten dat je volkomen vergeving ontvangen hebt. Zou hem dan niet vanavond daar heel persoonlijk voor willen danken. En hem uitnodigen om in je leven te komen. Waarom zou je het vanavond niet willen doen? Doe het vanavond. Zullen we een moment van stilte hebben waarin je dat zelf heel eenvoudig tegen de Heer Jezus kan zeggen.
Kom in mijn hart, kom in mijn hart.
Vader, dank u wel dat we zo vanavond hier bijeen mochten zijn. En dank u wel dat we ook mogen weten dat u morgen met ons meegaat, de nieuwe week in. En dank u wel dat we deze week zo prachtig kunnen beginnen op zondag, de eerste dag van de week. Een goed begin is het halve werk, Heer. En dank u wel dat we dat zo mogen weten. Heer, wilt u ons bewaren onderweg en ons maar heel dicht bij u houden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar het slotlied zingen. Ik had hier trouwens nog een lied tussen staan. Ja, laten we dat met elkaar nog even zingen. Lied 324. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. En daar met hem samen zijn en de maaltijd met hem houden. Terwijl we dat zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. prachtig in uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand die ons zo vervullen kan dan alleen de Heer Jezus. We gaan ons slotlied zingen en dat is lied 809 uit Johannes de Heer. Op het Godslam rust mijn ziele, vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. 809. Hele korte coupletten zijn het. Ik zou voor willen stellen, laten we de eerste vier coupletten zingen voor de zegenbeden. En de laatste twee coupletten na de zegenbeden. 809. Zullen we het met elkaar staande zingen? We bidden om zijn zegen die hij aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat het moment zal aanbreken dat de bazuin zal klinken en we voor altijd bij Christus mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.